Ik wil nu gelezen uit Zacharia. Dan beginnen we bij vers 7. Hoofdstuk 1, vers 7. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heeren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Zie, een man gezeten op een rood paard en staande tussen de midden in de diepte, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn heer? En de engel, die met mij sprak, zeide tot mij, ik zal u tonen wat dit betekent. Hierop antwoordde de man, die tussen de midden stond, en zeide, dit zijn zij die de Heer heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En zij antwoordde de engel des Heeren, die tussen de midden stond, en zeide, wij hebben de aarde doorkruist, en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel des Heeren het woord en zeide, Heere, der Heerschaar, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaren toornig zijt? De Heere antwoordde daarop, de engel, die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. Vervolgens zeide tot mij de engel, die met mij sprak, predik. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl ik maar een weinig vertoond was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, en het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heere der Heerscharen, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal de Heere Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn als u uw Bijbeltje open op schoot hebt. U zult het nodig hebben. Wij beginnen met een moment van stilte. Laat ons samen bidden. Warmhartige en heilige Vader, tot u komen wij in de naam van de Heer Jezus, om uw zegen u te vragen over de opening, de overdenking van uw woord. We zijn volkomen afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. Komt u ons tegemoet, Heere. Verlicht ons verstand. Geef ons alle de ontmoeting met de levende Christus door uw woord. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Het is ongeveer 3 maanden nadat Zacharia zijn indringende oproep heeft gedaan tot bekering, dat hem een serie van 8 nachtgezichten gegeven wordt door de Heere. 3 maanden tussen vers 6 en vers 7. Vers 7 zegt, op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord des Heeren tot de profeet Zacharia. En we krijgen nu precies te horen in welk jaar, in welke maand, welke dag Zacharia deze profetische gezichten gezien heeft. Namelijk op de 24e dag van de 11e maand. Waarschijnlijk, broeders en zusters, dat deze 24e dag voor het uit Babel teruggekeerde overblijfsel een veelzeggende datum is geweest. Een datum die allerlei geestelijke associaties, allerlei geestelijke beelden opriep. Immers, 5 maanden daarvoor had de profeet Haggai eveneens op de 24e een door de Heilige Geest geïnspireerde opwekkingspreek gehouden. En het volk opgeroepen om opnieuw aan de slag te gaan om de tempel te herbouwen. 3 maanden later, eveneens op de 24e dag, beëindigt Haggai zijn profetische optreden met 2 indrukwekkende predikingen. Het is interessant en opmerkelijk dat ook Daniël na 3 weken van rouw en vasten eveneens op de 24e een geweldige profetie aangaande de toekomst wordt gegeven. Zoals de Heere bij herhaling op de 24e door Haggai tot zijn volk gesproken heeft, zo doet de Heere dat nu ook op de 24e door Haggai's opvolger Zacharia. Wellicht dat het volk zich bewust is geworden dat de Heere de 24e tot openbaringsdatum heeft uitgeroepen. Ja, dat de Heere de 24e had uitgekozen om zijn volk door het optreden van Zacharia door nachtgezichten te bemoedigen. Deze 24e van de 11e maand was precies 2 maanden nadat Haggai zijn laatste 2 profetische boodschappen had gegeven, waarin de Heere zijn volk beloofde te zegenen en in de toekomst beloofde te verhogen. En deze zegen en deze toekomstige verhoging van Israël worden nu met 8 nachtgezichten verduidelijkt en bevestigd. Het feit dat het steeds op dezelfde dag is, geeft aan dat de Heere de 24e als openbaringsdatum heeft gekozen in die tijd. We lezen in vers 7, op de 24e dag. Je moet maar bedenken dat het volk toen op het puntje van zijn stoel heeft gezeten. Dat was een bekende datum. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Sebat, in het 2e jaar van Darius kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Een nachtgezicht. Zacharia ziet dit alles niet met zijn lichamelijke ogen. Hij hoort het niet met zijn lichamelijke oren, maar met de oren en ogen van zijn hart. Het is niet een natuurlijke waarneming, maar een bovennatuurlijke, innerlijke waarneming. Vers 8, deze nacht heb ik een gezicht gehad, gezien. Let op, het was geen droom. Hij sliep dus niet. Hij was klaar wakker. Ik stel me zo voor dat hij in gebed was, dat hij zich geestelijk in de tegenwoordigheid van de Heere bevond. Zijn verstand en geestelijke vermogens waren afgestemd op de Heere en wel zo, dat hij onmiddellijk kon reageren op datgene wat zijn geestesoog waarnam. Het was een innerlijke waarneming. De Heilige Geest projecteerde als ware deze beelden, deze gezichten op zijn ziel. Dat blijkt ook uit vers 9, waar letterlijk gesproken wordt over de engel die in mij sprak. 11 keer wordt deze engel genoemd als de engel die letterlijk in mij sprak. Het gaat hier dus om een innerlijke waarneming. Het gezicht, het visioen, wordt hier genoemd het woord van de Heere. De gezichten, de beelden die hij in deze nacht met zijn geestesoog waarnam en de verklaringen die daarop volgen, hebben dus hetzelfde gezag als het woordelijk gesproken woord van de Heere. Let op, broeders en zusters, we hebben hier met het gezaghebbende woord van de Heere van doen. Het gezaghebbende woord van God, van de Heere. Door deze nachtgezichten en uitleggingen wordt de wil en het plan van God aan Israël en over hun hoofden aan ons bekendgemaakt. Deze gezichten behoren tot een van de vele wijzen waarop de Heere eertijds tot de vaderen gesproken heeft in de profeten. Zoals we ook in Numeri 7 vers 6 lezen: indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heer mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem, of letterlijk in hem. Nu, al deze gezichten, deze nachtgezichten, lijken zich in een rap tempo aan hem, zich aan hem te vertonen. Alles in één nacht, het ene gezicht volgend op het andere. Het zijn 8 onderscheiden gezichten die, zoals we zullen zien, een indrukwekkend beeld geven van de toekomst van Israël. En onder Israël versta ik alle lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En het zal niet alleen een indrukwekkend beeld geven van de toekomst van Israël, maar ook van de vestiging van het koninkrijk van God op aarde. En dat betekent voor ons allemaal heel veel. Nou, tot zover de inleiding. Tot zover de inleidende woorden. Ten tweede nu het feitelijke nachtgezicht. Het nachtgezicht, vers 8. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Zie, een man gezeten op een rood paard, staande tussen de mirte in de diepte, en achter hem rode, volskleurige en witte paarden. Nu is de vraag natuurlijk bij het lezen van dit eerste nachtgezicht, wie is deze man tussen de mirte? Waar staan die mirte voor en die diepte? En waar duiden de kleuren van die paarden op? Het is belangrijk om dat te weten. Allereerst de man tussen de mirte. De man is zoals vers 11 zegt, daar wordt het eigenlijk al meteen geopenbaard, de engel des Heren. De man tussen de mirte in de diepte is volgens vers 11 de engel des Heren. En de engel des Heren is, zoals de meesten van u zullen weten, niemand minder dan de tweede persoon van de heilige drie-eenheid. Ofwel de engel van Gods aangezicht. Ofwel de engel van het verbond. In Malachi 3 vers 1 lezen we, zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heren die gij zoekt, namelijk de engel van het verbond. Die gij begeert, zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Wie komt? De engel van het verbond. Deze man is dus niemand minder dan de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, namelijk de Heere Jezus Christus, voor zijn menswording. Voor zijn vleeswording. Hij komt als de boodschapper, de engel van de Heere. Hij komt in, soms in het Oude Testament, in mensengedaante, verschijnt hij aan de aartsvaders als ware vooruitlopend op zijn menswording en op de onvoorstelbare vernedering aan het kruis. De man tussen de mirte is de Heere Jezus Christus voor zijn menswording. Het is wat dat betreft interessant om op te merken, broeders en zusters, dat de engel des Heren na de menswording van de Heere Jezus Christus niet meer verschijnt. De man tussen de mirte is de Heere Jezus Christus. Tweede vraag. Waar staan die mirte voor? De man tussen de mirte staat tussen de mirte. Wie zijn die mirte? Nu, de uitleggers die ik hierop heb nagelezen zijn het met elkaar eens dat het hier om Israël gaat. Deze mirte zijn symbool, beeld van het volk Israël. De hele context, het hele verband geeft ook aan dat het om Israël gaat. Er wordt, zoals wij de laatste keer hebben gezien, gesproken over het voorgeslacht, de vaderen, over de profeten, over Jeruzalem, over Sion, over Juda, het beloofde land. De hele context ademt Israël uit. Deze mirten staan voor Israël. En dan zien we dat Israël niet wordt voorgesteld als een trotse ceder. En ook niet als een hoge en wijd vertakte eik. Wat symbolen zijn van grote wereldse machten. Nee, Israël wordt voorgesteld als een nederige, groenblijvende, in de schaduw groeiende mirt. Die zwakheid en nederigheid zijn in de ogen van de Heere van het allergrootste belang. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 57, zo zegt de hoog en verhevene die in eeuwigheid troont, wiens naam de heilige is, in de hoge en in het heilige woon ik, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Deze mirte symboliseren de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, Israël. En zij bevinden zich in de diepten, zegt vers 8. In de diepten. Deze nacht heb ik een gezicht gezien, een man gezeten op een rood paard, staande tussen de myrten in de diepte. Nou, dat woord diepte is de vertaling van het Hebreeuws woord Methuselah, wat in Exodus 15 vertaald wordt met in het water zinken. In het water zinken. Er staat er, gij bliest met uw adem, de zee overdekte hen, als lood zonken zij in geweldige wateren. Nou, datzelfde zien we in Psalm 88, waar we lezen, u hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte. Uw toorn drukte zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. En ook Psalm 127 vinden we dezelfde vertaling en betekenis. Er waren er die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. Zij zagen de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Nu, deze diepten lijken een beeld te zijn van de golven van moeite en onderdrukking die over het volk van Israël zijn gekomen in hun ballingschap. Zij bevinden zich in de diepte, onder het oordeel van Gods toorn. Deze diepte staat mij inziens voor de grote heidense wereldrijken van die tijd. En te midden van deze oceaan van de mensheid staat dicht opeengepakt een groep onaanzienlijke myrten, die aan alle kanten bedreigd en aangevallen worden, die het gevaar lopen om verzwolgen te worden, die het gevaar lopen om ontworteld te worden. Een veelzeggend beeld als je bedenkt dat veel van de buurlanden van Israël op dit moment erop uit zijn om Israël in de zee te drijven. Maar de engel des Heren, de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, broeders en zusters, die hen in zijn liefde verlost en gedragen heeft, hij is naar zijn belofte in hun midden. Waar staat hij? In hun midden. De Bijbel zegt, wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Hoe vertroostend en bemoedigend voor de profeet en ook voor Israël om te weten dat de Heere in hun midden is. Israël staat niet alleen te midden van die heidense grootmachten en die vijandige buurlanden. Nee, de Heere zelf is in de tweede persoon van de heilige drie-eenheid in haar midden. De Heere is te midden van het overblijfsel van zijn onderdrukte en beproefde volk. David zegt, de engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Psalm 34 vers 8. Nu bedenk dat sinds de wegvoering naar Babel, sinds de Babylonische ballingschap, sinds Israël is weggevoerd, zijn de tijden der heidenen begonnen. De tijden der heidenen. Dat wil zeggen dat sinds die periode hebben de heidenen een overheersende invloed in Israël of over het volk. Israël is sinds die tijd geen onafhankelijke staat meer geweest. Ze hebben sindsdien altijd onder de macht van een vreemde mogendheid geleefd. Maar dat betekent niet dat Israël geheel en al door de Heere was verworpen. Integendeel, waar staat de Heere in dit nachtgezicht? Hij staat te midden van zijn volk. Broeders en zusters, de Heere staat op dit moment te midden van de myrte, Israël, te midden van zijn volk, Israël. Wat geweldig om dat te weten. Israël heeft het niet te verwachten van Amerika, nog van de Europese Unie. Maar Israël heeft het alleen maar van de Heere te verwachten. De Heere heeft Israël niet geheel en al verworpen, integendeel. De Heere staat niet te midden van die grote wereldmachten, maar hij staat in het midden van het onaanzienlijke kleine volk dat onder zijn tuchtigende hand is doorgegaan. En dat geldt ook nu nog. Het verdrukte, van alle kanten bedreigde moderne Israël zegt, de Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. En de vijanden van Israël zeggen misschien, o, God heeft hen verlaten. Het einde van het Zionisme is in zicht. Er is geen toekomst meer voor Israël. Maar laat al degenen die zo praten, bedenken dat de genadegave en de roeping van Israël door de Heere onberouwelijk zijn. Hoort u? Onberouwelijk. Daar komt de Heere nooit meer op terug. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Dat is zijn woord. En middels de profeet Jeremia zegt de Heere, want ik ben met u, luidt het woord des Heeren, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, die volken, voorgoed afrekenen. Maar met u, Israël, zal ik niet voorgoed afrekenen. Niet voorgoed. Doch naar recht, u tuchtige, al zal ik u zeker niet vrij uit laten gaan. Jeremia 5 vers 18 en 30 vers 11. In Leviticus 26 zegt de Heere, maar ook zelfs, wanneer zij in het land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet. En heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mij verbond met hen verbreken, want ik ben de Heere hun God. Er is nooit een moment geweest dat de Heere zijn verbond met Israël heeft verbroken. Misschien dat Israël tijdelijk terzijde is gesteld, ja. Zijn verbond, zijn woord aan Abraham, Isaac en Jacob verbroken? Nooit! Het is onberouwelijk. De Heer komt er niet op terug. De man tussen de myrte is de engel des Heer, ofwel de tweede persoon van de Godheid. De myrte zijn een symbolische aanduiding voor het volk Israël. De diepte staat voor moeite en verdrukking en benauwdheid. Wat is de betekenis van deze paarden? Vers 8, deze nacht heb ik een gezicht gehad, zie een man gezeten op een rood paard, staande tussen de myrte in de diepte, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Het gaat er dus niet nu om één ruiter en één paard, het gaat nu om vele ruiters, vele paarden. Nou, rood is de kleur van het oordeel, van de vergelding. Zo lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 6 vers 4 over een hemelse ruiter op een rood paard. En hem werd een zwaard gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. In Jesaja 63 zien we dat de Messias op de dag van Gods wraak in helrode kleren de volk in zijn grimmigheid vertrapt en hun bloed ter aarde doet stromen. Naar mijn overtuiging duidt de kleur bloed hier op oordeel, een openbaring van Gods rechtvaardige toorn over de vijanden van God en Gods volk Israël. Nu, de precieze kleur van de tweede groep paarden is niet exact te zeggen. De ene vertaling spreekt over vosrode paarden of bruine paarden. Waarschijnlijk dat het hier om een gemengde kleur gaat. En waarschijnlijk dat deze ruiters een dubbele opdracht hebben. Namelijk om de opdracht van het oordeel enerzijds. En ook de opdracht van de barmhartigheid anderzijds. En dat sluit ook aan bij dat de derde kleur die genoemd wordt. Dat is de kleur wit. Wit staat voor overwinning, voor triomf en heerlijkheid. En nadat de grote triomfator Israëls vijanden verslagen heeft, zullen vrede en heerlijkheid hun deel zijn. Nu, deze hemelse legermachten staan klaar om, zodra de grote opperbevelhebber bevel geeft, te gehoorzamen. Het is de Heere, de trouwe verbondsgod, en de Heere der Heerscharen die hier spreekt. Herinnert u nog de laatste keer? 50 keer komen we de naam Heere der Heerscharen tegen in het boek Zacharia. En dat betekent dat hij de Heer is van alle hemelse machten. Van al die miljoenen engelen die tot zijn beschikking staan. En hij zal Israël bevrijden en haar vijanden met onvoorstelbare overmacht verdelgen. Vers 8. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Een man, de Heere Jezus, gezeten op een rood paard, staande tussen de myrte, Israël, in de diepte van hun vermoeite en verdrukking, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Ten derde, de verklaring, de uitleg van het nachtgezicht. De uitleg, de verklaring van het nachtgezicht in vers 9 tot 11. Vers 9, toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn Heer? En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, ik zal u tonen wat dit betekent. Zacharia spreekt hem aan als mijn Heer. In het Hebreeuws staat hier Adoni. Dat is een beleefdheidsvorm, meneer. Zoals je alle stervelingen zou kunnen aanspreken. Hij spreekt hem niet aan als Adonai, wat mijn Heer, wat een goddelijke titel is voor de engel des Heren. Nee, wij worden hier voorgesteld aan de Malak Hadober, ofwel de engel die met mij sprak, of letterlijk die in mij sprak. 11 keer wordt hij hier genoemd, de engel die met mij, letterlijk in mij sprak. En de beschrijving van deze engel als die in mij sprak, lijkt te duiden op een innerlijk spreken, waarbij de woorden in het innerlijk van de profeet als ware opborrelden, opkwamen. Deze engel heeft de taak om de gezichten aan Zacharia uit te leggen. Het gaat hier om de verklarende, of de begeleidende, of de uitleggende tolkengel. We zullen hem regelmatig tegenkomen in de eerste 8 gezichten. Ik zal u tonen wat dit betekent. Letterlijk zegt hij, ik zal u ziende maken. Je begrijpt het nu nog niet. Je tast nu nog in het duister. Je vat het niet, maar ik zal de schellen van je ogen nemen. Letterlijk zegt hij, ik zal je ziende maken. Ik zal je hart en je verstand verlichten en je in staat stellen om het gezicht en de uitleg daarvan te begrijpen. Nu, van dat bijzondere werk van de Heere zijn we te alle tijden bij de overdenking van Gods woord afhankelijk. Mogen de Heere ook ons ziende maken en ons verstand verlichten en ons telkens opnieuw, wanneer dat woord opengaat en gelezen wordt, het vermogen geven om het woord te vatten, om het te begrijpen, om de implicaties daarvan voor ons leven ter harte te nemen. Nu, op de vraag wie de ruiters op die gekleurde paarden zijn, antwoordt de Heere, vers 10. Hierop antwoordde de man die tussen de mirte stond en zeide, dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Nu, in deze woorden ligt denk ik een geweldige bemoediging voor Israël, maar ook een geweldige bemoediging voor ons, broeders en zusters. Immers, in Job lezen we, dat ook de Satan de aarde doorkruist. Petrus zegt daarover, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, vol van haat en bedrog, en altijd op uit om met valstrikken en listen en demonische klemmen Gods kinderen onderuit te halen. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Weet u, als wij ook maar een dag aan onszelf zouden worden overgelaten, we zouden in de duisternis ter onder gaan. Maar geprezen zij de Heere. De engel des Heere legert zich met een grote onzichtbare legermacht rondom hem die hem vrezen en redt hen. En als er kwaadaardige, boosaardige geesten rusteloos over de aarde zwerven, om het werk van de Heere in zijn kerk en in ons persoonlijk leven te saboteren, en het werk van God in Israël, ja, om Gods kinderen te schaden, de komst van het koninkrijk tegen te gaan, weet dan, broeders en zusters, let u goed op, dit moet je weten, dat de Heere God zijn hemelse legermacht heeft, die de aarde doorkruisen en Satans plannen saboteren en frustreren. Dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Het zijn dienende geesten, uitgezonden ten dienste ter beveiliging en bescherming van hen die het heil zullen beërven. Nu, deze snelle boodschappers zijn door de Heere uitgezonden om een onderzoek in te stellen. Een onderzoek naar de relatie van de volken van de aarde met het land en het volk van Israël. Hoe zou dat op dit moment hier zijn? In Nederland. De Heere stuurt zijn hemelse macht erop uit om te onderzoeken hoe de houding van Nederland is en van de kerk in Nederland is ten opzichte van zijn volk en zijn land en zijn stad. Hoe zou dat beoordeeld gaan worden vandaag de dag? Dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Immers, de zegen of de vloek van de Heere over de kerk, over de volken, wordt in sterke mate bepaald door onze relatie met het volk Israël. Vers 11, en zij, dat zijn die ruiters op die gekleurde paarden, en zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de myrten stond en zeide, wij hebben de aarde doorkruist. Ziet u dat? Wat zijn hun bevindingen? Ze hebben de aarde doorkruist. Ze komen terug, doen verslag. Wat voor verslag? We hebben de aarde doorkruist. En zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Dat duidt op veiligheid, vrij van vijanden, vreedzaam, gerust. In Jozua 11 lezen we dat het land na alle veroveringen en strijd rust is. Hetzelfde woord van de strijd. Rust. Dus de beoordeling van deze engelen, legermacht, is de gehele aarde verkeert in volkomen onbekommerde rust. Dit staat in scherp contrast met de onrust en de bedroevende omstandigheden van het volk en land van Israël. Dit is geen goed woord. Alle volken leven in ongestoorde vrede en voorspoed, in volkomen rust, met uitzondering van Israël. Hoewel een overblijfsel uit de Babylonische ballingschap was teruggekeerd, dus gingen zij nog steeds gebukt onder het juk van de heidenen, terwijl het land van Juda braak lag, de steden verwoest en de muren nog steeds in een desolate toestand, werden ze door hun vijanden bespot en gehoond. De volken hadden Gods volk verstrooid, hun land in bezit genomen en verdeeld, en ze leefden in ongestoorde rust. Niemand die zich om het verdrukte en vervolgde Israël bekommerde, niemand die zich de ellende van Gods volk aantrok, in onverschillige, onbekommerde rust geniet de wereld. Nou, tot zover de verklaring van de verklarende engel, of de begeleidende engel. Ten vierde, de voorbede van de engel des Heeren, de voorbede. Die rust is dus alles behalve goed. Vers 12, toen nam de engel des Heeren het woord en zeide, let u goed op, wij luisteren nu naar de harteklop van de toekomstige koning van Israël. De engel des Heeren, dat is de Heer Jezus, toekomstige koning van Israël. Hij gaat voorbeden doen voor Israël. Dus je hoort hier de harteklop van de Messias. De harteklop van de Messias. En waar klopt zijn hart zo warm voor? Let u goed op. Christus, hij zegt, Heere der Heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaren vertoornd zijt. De engel des Heren, de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, de Heere Jezus Christus, doet voorbeden voor het verdrukte volk van Israël. Hij staat daar niet alleen maar als de man tussen de myrten, nee, hij staat daar op de bres als voorbidder. Wat een troost, wat een bemoediging dat de engel des Heren voor Israël op de bres staat en als voorbidder hun zaak bij de Heren behartigt. Hoe lang zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda? Gods hartsgesteldheid jegens Israël is niet veranderd. Vol mededogen en ontferming pleit hij bij de Heere voor hen. En ook na zijn menswording, Tijdens zijn omwandeling op aarde lezen wij, toen hij de scharen zag, lees Israël. Toen hij de scharen, toen hij Israël zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. En toen hij dicht bij Jeruzalem gekomen was, lezen we, en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag Jeruzalem, weende hij. En hoewel het er niet staat, mag je er gerust van uitgaan dat de Heere in zijn nachtelijke gebedsuren intensieve voorbeden heeft gedaan voor het volk van Israël. Dat volk dat hij de zijnen noemt. Hij is tot de zijnen gekomen. Hey Johannes. De zijnen. Hij heeft voorbeden gedaan voor de stad. De stad van zijn toekomstige troon. Ja, zelfs aan het kruis bad hij. Vader, vergeef het hen, Israël. Want zij weten niet wat zij doen. Na zijn opstanding en hemelvaart, na zijn verheerlijking aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, staat hij als volmaakte hogepriester nog steeds voor Israël op de bres. Heere der Heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij reeds 70 jaren toornig zijt? Jeruzalem lag er nog steeds desolaat bij, verwoest. Ook waren de ballingen nog niet allemaal teruggekeerd. De toorn van de Heere was nog niet van Juda geweken. Nu deze meelijwekkende omstandigheden brachten de engel des Heeren tot zijn voorbeden. Weet u, voor ons als gelovigen uit de heidenen is dat een krachtige aansporing om niet alleen maar pro-Israël te zijn, maar om evenals de engel des Heeren, de Heere Jezus Christus, voorbeden te doen voor dat volk waaruit wij onze redder en verlosser hebben ontvangen. Bid om het behoud van Israël. Paulus zegt het zo. De begeerte mijns harten, mijn gebed over hun behoud, gaan tot God uit. Bent u daarin voorbidder? David zegt, bid om de vrede van Jeruzalem. Psalm 122, bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur. Rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u, Israël, zoeken. Ja, om Sions wil zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaalt als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Jesaja 62 vers 1. Nou, tot zover die voorbeden van de engel des Heren. Indrukwekkende voorbeden. Wat geweldig om te weten dat ook wij een hoge priester hebben, zoals Hebreeën 4 zegt, die voor ons op de bres staat en voor ons bidt, als wij in de druk, als wij in de moeite zitten. Zoals hij voor Israël bad, en zoals hij trouw is aan zijn volk, en zoals zijn beloften onberouwelijk zijn, zo is dat ook voor u en mij als u geborgen bent in Christus, door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Nou, ten vijfde, het antwoord op de voorbeden van de engel des Heren. Het antwoord op de voorbeden van de engel des Heren, vers 13. De Heere antwoordde daarop de engel, die letterlijk in mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. Het zijn vriendelijke, aangename, zoete woorden. Geweldige woorden zijn het. Prachtig, je moet het onderstrepen. Dit is zo mooi, mensen, dat het hier staat. Het zijn, hij antwoordde mij met wat voor woorden? Troostrijke woorden, goede woorden. Met andere woorden, het woordje zegen, dat betekent goede woorden. Met andere woorden, zegenwoorden voor Israël. En wat zijn deze goede en troostrijke woorden? Vers 14. Vervolgens zeide de Heer, of zeide mij de engel die met mij sprak, predik. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Herkent u daar iets van? Kunt u zich dat voorstellen dat de Heere voor een volk, een stad, een land in grote ijver is ontbrand? Letterlijk wordt er zelfs gesproken over grote naijver. Jaloersheid. Letterlijk jaloersheid. Nou, die naijver van de Heer houdt twee dingen in. Als eerste betekent het een vernietigend oordeel over alle die tegen de Heer zijn opgestaan. En ten tweede een bescherming van alle die door hem zijn uitverkoren. Vers 15. Maar ik ben zeer toornig. Letterlijk, ik heb grote toorn. Grote toorn. Op de overmoedige volken. Letterlijk op die geruste volken. Wat hij eigenlijk terugwijst op vers 11b. Dat onderzoek leverde op. Beoordeling. De volken leven in gerustheid. Treurig dat ze in gerustheid leven. Terwijl het volk van Israël in grote druk verkeert. Die, terwijl ik maar een weinig vertoond was, meehielpen ten kwade. Weet u, je kan dit vergelijken, dat is het beeld wat hier wordt opgeroepen, met een vader die met pijn in zijn hart en moeite zijn geliefde opgroeiende zoon tuchtigt met een houten stok, waarop een vreemde zich ermee bemoeit en het nog eens dunnetjes overdoet met een ijzeren staf. Geen wonder dat het ongenoegen en de naijver van de vader wordt opgewekt. Geen wonder dat hij zeer toornig is over zo'n vreemde die zijn geliefd kind en ongenadig van langs geeft. Dat laat die vader niet ongestraft. En dat is precies Gods gevoelen jegens de onderdrukkers van zijn geliefd volk Israël. Hij voelt zich als die vader, wiens zoon door een ander wordt afgetuigd en in de grond gestampt, afgeranseld. Hij verdraagt het niet. Nu dat de volken van deze wereld zich sinds de tijden der heidenen schuldig hebben gemaakt aan, zoals de profeet het zegt, het ten kwade meehelpen. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van Israël, die grotendeels geschreven is met hun eigen bloed. De Heere verstrooide zijn volk, ja. De Heere oordeelde zijn volk, ja. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Hoor het woord des Heeren, o volken, verkondigd in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, de Heere deed het. Hij zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. De Heere verstrooide, ja. Maar de volken hebben hen verdrukt en vernederd en veracht, hen een ijzeren juk opgelegd en hen vertrapt als het uitschot van de wereld. De Heere heeft zijn volk tot tuchtiging overgegeven, maar de volken gewaarschuwd. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 5 vers 10, beklim zijn wijnbergen, richt verwoesting aan. Dat is opdracht van de Heere, beklim zijn bergen. Richt verwoesting aan en dan volgt er, doch reken niet voorgoed met hen af. Verwijder zijn ranken, want zij behoren de Heere niet toe. De Heere heeft gebruik gemaakt van de volk om Israël te tuchtigen. Niet om het te vernietigen. Niet om het van de aardbodem uit te roeien. Niet om het in de zee te drijven. De volken daarentegen hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om Israël van de aardbodem weg te vagen. Om er eens en voor altijd mee af te rekenen. En daar hoeven we alleen maar kort na te denken over de 6 miljoen die in de gaskamers van Hitlers Dritte Reich om het leven zijn gekomen. In Jesaja 57 zegt de Heere tegen de Babel, dat is de grote vertegenwoordiger van alle heidense machten, ik ben tegen mijn volk toornig geweest. Ik heb mijn erfdeel ontwijd. Ik heb het in uw macht gegeven. En dan zegt de Heer, Gij hebt het geen barmhartigheid bewezen. Dat had je wel moeten doen, je hebt het niet gedaan. Ook de grijshaard hebt gij uw juk zwaar doen drukken. De kwetsbaren zijn dat, de grijshaard, de weerlozen. En niet alleen die vroegere wereldmachten, die machten die nu zelf van de aardbodem zijn verdwenen, hebben zich hier aan schuldig gemaakt. Maar ook de kerk heeft veel Joods bloed aan haar handen. Waar vind je de woorden die recht doen aan de verschrikkelijke onderdrukking van het Joodse volk door de kerk? Het is een schokkend, onthutsend, gruwelijke geschiedenis. Men zegt wel dat de Joden nog nooit zo verblind en verhard geweest zijn als vandaag. Maar wie heeft hen zo gemaakt? O, zeker, er is een blindheid, er is een verharding die van de Heere komt. Ja, lees Romeinen 11 er maar op na. Maar helaas, de volken en ook het institutionele christendom hebben meer dan hun steentje bijgedragen aan de verdrukking en de vervolging van Israël. Zij hulpen mede ten kwade, staat er. Zij hebben hun verdrukking aangewakkerd. Zij hebben het lijden van Israël verergerd. Zij hebben eraan bijgedragen. Weet u, de Satan is de kwade genius achter alle antisemitisme. En het is hem er alles aan gelegen om het vuur van Israëls verdrukkingen aan te wakkeren. Om dit verdrukte volk nog verder te verdrukken en in de grond te trappen. Als er sprake is van een toegenomen verharding, als er sprake is van een toegenomen verblinding, dan is dat zeker te herleiden tot het gedrag van de volken. En de naijver, het ongenoegen van de Heere jegens de vijanden van zijn volk, is niet mis. Gods toorn over dit onrecht is groot. Wee de vijanden van Israël. Wee de volken die meehielpen ten kwade. Wee Nederland en wee de Nederlandse kerk. Als wij niet snel op onze schreden terugkomen, wee de mens die de oogappel van de Almachtige aanraakt. Die oogappel die geliefd, beschermd moet worden. Waar je onmiddellijk terugtrekt op het moment dat iemand aan je oogappel komt. Wee degene die de oogappel van de Heere aanraakt. Waar zijn die volken die het in het verleden hun hand naar Israël hebben opgeheven. Ook vandaag wordt het woord uit Genesis 12 vers 3 bewaarheid waar staat. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. Leef daarbij. Is gewoon waar zoals het er staat. Zegen Israël. Je wordt gezegend. Nou, gelukkig hoeft Zacharia niet alleen de negatieve troost te verkondigen. Namelijk dat de Heere zeer vertoond is op de volken die meehielpen ten kwade. Nu gaat de profeet ten slotte ook vertellen over Gods genadevolle plannen voor zijn uitverkoren volk Israël. De Heere heeft zijn volk niet opgegeven. Hij is niet klaar met hen. Hij heeft zijn woord aan haar niet verbroken. De Heere heeft een hoopvolle toekomst voor Israël. Daarom, vers 16. Zo zegt de Heere, ik keer een erbarming tot Jeruzalem weder. Of zoals het letterlijk staat, daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem teruggekeerd. Met ontfermingen. Let op, er staat niet zoals in de MBG-vertaling, ik keer toekomende tijd. Als u een statenvertaling heeft, dan staat dat er precies goed. Er staat letterlijk, ik ben tot Jeruzalem. Tegenwoordige tijd, wedergekeerd met ontferming, voltooid tegenwoordige tijd. Hoewel het op dat moment nog niet het geval was, was het zo zeker, dat er vooruitlopend op die feitelijke situatie over geschreven wordt als een voltooid tegenwoordig feit. Ik ben tot Jeruzalem teruggekeerd. Nu door het gezicht van de engel des Heren, tussen de myrten, was dat reeds aan de profeet kenbaar gemaakt. En dat is tevens de kernboodschap, de harteklop van die goede en die troostrijke woorden. Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Wat geweldig om dat te mogen lezen. Zoiets zou ik willen lezen over de kerk. Ik ben tot de kerk wedergekeerd. Met ontfermingen. Met ontfermingen. Dat is de centrale boodschap van dit eerste gezicht. Kijk, zolang de Heer met hen was, konden de grootmachten in van die tijd, Assyrië en Babylon, nog enige andere macht iets tegen Israël beginnen. Machteloos als zij waren tegen de God van Israël, die te midden van zijn volk woonde, de heerlijkheid. Maar toen zijn heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid geweken was, vielen zij ten prooi aan de volken. Maar de Heere heeft zijn volk niet definitief verlaten. Hosea 6 zegt: komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft verslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Zo zeker. Hoe? Zo zeker als de dageraad is, is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Nu, deze beloften gaan in vervulling bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De laatste 3 hoofdstukken van Zacharia spreken daar heldere taal over. Dan zullen zij in het bespuwde gezicht, in het geslagen gezicht, en in de doorboorde handen en voeten van hem, die zij eens hebben overgeleverd in de handen van wetteloze mensen, ontdekt worden aan de grenzeloze genade en ontfermingen en warmhartigheid van onze God. Maar goed, onze tekst noemt 3 bewijzen van Gods barmhartigheid. Als eerste zegt de Heer: mijn huis zal daarin gebouwd worden. Dat betekent, broeders en zusters, dat we in de toekomst op het tempelplein er een tempel gaat komen. Er staat: mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, als zichtbaar teken van de herstelde relatie van de Heere en zijn volk. Ten tweede, vers 16c, het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden, namelijk om daarmee de plaats af te bakenen die het herbouwde Jeruzalem zal innemen. We komen daar straks allemaal op terug, hoor, in onze serie. En niet alleen zal de tempel herbouwd worden, niet alleen zal Jeruzalem herbouwd worden. Ten derde, het hele land zal de geweldige zegeningen ondervinden van de herstelde relatie met de Heere. Vers 17, predik verder, zo zegt de Heere der Heerscharen: wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Ziet u dat? Wat is dat? Mijn steden. De Heere spreekt niet alleen over zijn land, niet alleen over zijn volk, niet alleen over zijn stad, Jeruzalem, maar alle steden van Israël zijn mijn steden, zegt de Heere. Dus geen enkel land, geen enkel volk, geen enkele stad, geen enkele dorp, wat de Heere zo noemt, dan de steden van Israël. Mijn steden. De Heere God heeft een bijzondere, uitzonderlijke relatie met Israël. Van niet één ander land, volk, stad of steden wordt dat gezegd. Het is een volstrekt unieke positie. En deze steden zien dat overvloeien van het goede. Dat wil zeggen, ze zullen vol zijn van mensen en van vee daarin. Met andere woorden, er zal grote overvloed, grote voorspoed zijn. Ten vierde, vers 17b, nog zal de Heere Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen. Al deze zegeningen zijn verankerd in Gods verkiezing van Israël. Dat is de climax van alle goede en troostrijke woorden. God heeft Israël uitverkoren. Het is het uitverkoren volk. Nog steeds, nog, ziet u dat, zal de Heere Sion verkiezen. Nog steeds. Na een lange donkere nacht vol leed en ellende, tegen alle menselijke verwachtingen in, zal de Heere Jeruzalem nog verkiezen. Nu door de genoemde zegeningen bewijst de Heere voor het oog van de hele wereld zijn onveranderlijke, onberouwelijke verkiezing van Israël. Ja, dat de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk. En als dat voor Israël geldt, mag dat ook voor ons gelden die geborgen zijn in Christus. Als God zijn verbond met Israël opzegt, dan lopen u en ik kans dat hij zijn verbond en zijn trouw met ons opzegt. Maar omdat hij dat niet doet, is dat de garantie dat hij ook zijn trouw aan ons en zijn belofte aan ons niet verbreekt. Nog zal de Heere Jeruzalem verkiezen. Weet u, dat lezen we ook in Zacharia 12 of 2, u hoeft het niet op te zoeken, daar staat vers 12, hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En ook in Zacharia 3, de Heere die Jeruzalem verkiest. Nou, deze drievoudige herhaling in het Bijbelboek wil maar één ding duidelijk maken. En dat is dat we het nooit meer vergeten. Dat de Heere trouw is aan zijn verbondsbeloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat is een bekrachtiging van Jesaja 14, waar staat, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Nog zal hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen. Dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. Israël is en blijft Gods uitverkoren volk. Nou, dat was in eerste instantie bedoeld voor Zacharia's tijdgenoten. Maar we weten dat dit niet allemaal in die tijd in vervulling is gegaan. Maar we weten dat er een moment komt dat het allemaal letterlijk in vervulling zal gaan. En daarmee sluit ik af. Een citaat van Jacobus uit Handelingen 15. Ik wil graag dat met u lezen. Handelingen 15, vers 14. En daarmee sluiten we af. Lees u maar mee. Vers 14. Jacobus spreekt, waarschijnlijk de voorganger van de gemeente in Jeruzalem. En hij zegt in vers 14. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dat is de kerk. Daarna, ziet u dat? Uitroepteken. Daarna zal ik, dat is de Heere, wederkeren. En let u goed op, de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten. Vers 17. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet. Nadat de Heere een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderd heeft, neemt hij de draad met Israël weer op. En hij zal de vervallen hut van David weer opbouwen. En de Heere der Heerscharen, of de Malak Jehovah, de engel des Heeren, staat daarvoor garant. Gelooft zij God de Vader, gelooft zij God de Zoon, gelooft zij God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Amen. Dan mag ik u uitnodigen om te gaan staan. Ontvangt u dan nu de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve zijn vrede. Amen.